Leuk dat je luistert naar de Fit for Me podcast. De podcast voor mensen met een maagverkleining. Mijn naam is Sarah en voor Fit for Me neem ik je mee op deze intensieve reis. Over de dappere beslissing om voor een maagverkleining te kiezen. Over hoe je weer balans vindt als de operatie achter de rug is. En hoe je een gezonde leefstijl aanleert en makkelijker volhoudt. Dat en meer hoor je in deze podcast. In deze podcastaflevering spreek ik met Annette Born over haar voorbereiding op de operatie. Van afscheid nemen van haar lievelingseten, tot het starten met gezonde gewoontes en het onder ogen zien en aanpakken van issues uit haar verleden. Hoe waardevol dat is, hoor je onder andere in deze aflevering. Hi Annette.
Hi.
Fijn dat je er bent.
Dankjewel.
In deze aflevering gaan we het hebben over de voorbereiding op de operatie. Fijn dat je ons daar meer over wil vertellen. De vorige keer vertelde je dat je een maagband hebt gehad en dat niet zo goed is gegaan, waardoor je besloot voor een gastric bypass te gaan. Hoe voelde dat toen je die beslissing had gemaakt om daarvoor te gaan? Wat deed dat met jou?
Voor mij was het een hele grote opluchting. Omdat ik eigenlijk die operatie al heel erg lang wilde. Maar mijn man hield me tegen. Die was bang voor de complicaties. En die had natuurlijk ook het een en het ander van mijn werk gehoord. Dus die zei, als jij je laat opereren, als jij de gastric bypass gaat doen, dan trek ik je met 5 paarden het ziekenhuis uit. Dus hij stond er niet achter. En ik vind het heel erg belangrijk dat je partner erachter staat, want je hebt de steun van je partner gewoon ook nodig in dat hele traject. Dus we hebben er veel over gesproken en uiteindelijk heb ik hem kunnen overtuigen van het feit dat het voor mij echt heel erg belangrijk was om deze operatie te ondergaan. En is hij achter me gaan staan en ja, toen voelde het als een soort van verlossing. Maar dan ben je natuurlijk nog niet zo ver, want je moet nog door de screeningen heen en je kan wel zeggen, ik kies ervoor, maar dan is het nog maar de vraag of je door de screening heen komt en of je geschikt bent voor de operatie.
Ja.
Maar de eerste stap was in ieder geval gezet.
Ja, en want je vertelde vorige keer dat die maagband allerlei complicaties gaf.
Ja.
Kun je dat nog kort samenvatten?
Eigenlijk komt het erop neer dat de maagband tegen je gaat werken. He, dus dat de voeding die je eigenlijk zo hard nodig hebt, de passage van de maagband niet passeert. En dat je dan eigenlijk aan de vloeibare calorieën moet. En vloeibare calorieën zijn eigenlijk hele gevaarlijke calorieën. He, denk aan slagroom, aan ijs, aan snoepjes die je sabbelt. Dat kan allemaal met gemak door de maagband heen. Maar een gezonde avondmaaltijd, dat kan niet.
Mm-hmm.
Dus op een gegeven moment dan zit je met een vijand eigenlijk in je buik, in je maag, om je maag.
Ja, ja, dus voor jou was het echt nodig om na zo'n periode over te gaan op een andere operatie. Waarom wilde de gastric bypass?
Omdat ik had ook onderzoek gedaan en door mijn werk wist ik er natuurlijk heel veel van. Ik gaf ook voorlichting, dus je kon mij 's nachts wakker maken en dan dreunde ik de operatie stap voor stap op. En ik heb ook gekeken naar de lange termijn. Hoe zeg je dat? De lange termijn
voordelen.
Voordelen, precies. En daar kwam toch wel uit dat de gastric bypass beter was op de lange termijn wat betreft gewichtsverlies dan de sleeve. Dus ik geloofde er meer in. En vandaar dat ik graag een gastric bypass wilde.
Oké. Dan maak je die beslissing. Hoe gaat dat in zijn werk? Dat beslis je natuurlijk niet in je eentje. Je gaat naar de huisarts, denk ik, om te beginnen.
Ja. Omdat ik destijds nog steeds bij de obesitaskliniek werkte, wilde ik niet via hen ingestuurd worden. Dus ik heb me gemeld eerst bij de huisarts. Daar haal je doorverwijzing. En vervolgens heb ik gekozen voor het Slotervaart. Daar werkte destijds ook. Dus chirurg die heeft meegewerkt aan mijn boeken. Dus dat kende ik al een beetje en ik had ook volste vertrouwen in hem. En met hem ben ik het hele circus aangegaan eigenlijk.
Circus zeg je?
Ja.
Vertel, hoe zag dat?
Voordat het zover is, hè, voordat je op die operatietafel belandt, moet je natuurlijk door de screeningen. Dus je hebt een gesprek met een psycholoog, Die je toch wel een beetje gaat prikken hier en daar. En uiteindelijk is het aan de psycholoog om te bekijken of je toch wel sterker in je schoenen staat om deze operatie aan te kunnen. Psychisch. Een gesprek met een diëtist die kijkt naar je voedingspatroon. Heb je wel winst bij een gastric bypass? Als jouw voeding er echt perfect uitziet, heeft een gastric bypass geen zin. Een grap is dat je dan een lijst bij moet houden van een week wat je allemaal eet. En dat wordt heel vaak vals ingevuld. Dus mensen gaan daar heel erg wenselijk in schrijven dat ze perfect eten. Ja, en dan heeft een gastric bypass geen zin, want wat voor winst wil je dan nog boeken? Dus je moet daarin wel eerlijk zijn. En het gaat ook om het feit dat je voldoende pogingen hebt ondernomen. Dat je echt wel bezig bent geweest met je best doen, in ieder geval. En met wie heb ik nog meer gesprek gehad? Met de internist, volgens mij. Nou ja, van alles en al die disciplines komen uiteindelijk bij elkaar. In een multidisciplinair overleg. En met elkaar beslissen zij of je groen licht krijgt of rood licht. En in mijn geval was het groen licht.
Mm-hmm. Want we hebben het eerder gehad over jouw eetgedrag, om maar zo te zeggen.
Ja.
En dat was eigenlijk erg gezond. Daar lette je heel goed op. Maar jij vulde ook dat dagboek in bij de diëtist.
Ja.
Kwamen daar dan toch andere dingen uit?
Er zijn zeker dingen uitgehaald waar winst in te halen was. Zeker. Ook dingen die ik uiteindelijk zelf leerde, hoor. Bijvoorbeeld, ik dronk te veel cola. Ook al was het cola light. Wat echt wel een sluipmoordenaar is. Wat ook wel een fetish van mij is, zijn toetjes. Dus dat was ook wel iets waar zeker winst mee behaald kon worden. Ik ben dol op brood. Echt, je kan mij iedere dag boterhammen geven. Vind ik heerlijk. En daarin was ook zeker wel heel veel winst te behalen. Dus het was bij mij wel duidelijk te zien dat er geminimaliseerd kon worden in ieder geval. Het was niet bizar slecht, maar zij kon wel heel snel in één opslag zien van oké, dit is wel iemand die geschikt is voor een gastric bypass.
En gaat zo'n diëtist op dat moment ook al met jou kijken van zo eet je nu en dit is hoe je het straks moet gaan doen? Krijg je daar dan ook al advies over? Of is het meer een check?
Het was echt wel een check. En ook wel of je inzicht hebt. Of je inzicht hebt in wat je te wachten staat. Dus dat doet ze ook wel. Ze probeert ook wel een beetje te achterhalen of je weet waar je aan begint eigenlijk.
En waar begin je dan aan?
Nou, waar begin je aan? Dat de kans heel groot is dat bepaalde dingen dat je die niet meer kunt eten. Ja, omdat je daar last van krijgt, omdat je daar een dumping van kunt krijgen. Dat moet je maar kunnen. Het is heel grappig, want, nou ja, grappig. Het heeft ook wel iets moeilijks, want de chirurg waar ik dan heel veel mee samenwerk, die zegt altijd, wij doen bij iedereen dezelfde operatie. Maar iedereen reageert anders op de operatie. Wij kunnen van tevoren niet zeggen hoe het er voor jou uit komt te zien. En dat is ook iets wat ik bij mijn cliënten bijvoorbeeld zie. Er zijn mensen die echt heel moeilijk kunnen eten. Er zijn mensen die onder voet raken. Maar er zijn ook mensen die heel veel kunnen eten en die geen verzadiging hebben. Dus het kan alle kanten opschieten. Je weet niet van tevoren waar je aan begint.
Mm-mm.
En dat maakt het wel moeilijk.
Ja, maar er zijn mogelijk wel bepaalde leefregels, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Waar je aan, nou, moet is misschien een verkeerd woord, maar waar je aan gaat houden om het gewenste resultaat te gaan bereiken.
Klopt.
Wat zijn dat?
Ja, een hele belangrijke is natuurlijk niet eten en drinken tegelijk. Ja, sowieso is de kans op dumping heel groot als je drinkt nadat je gegeten hebt, omdat je het te snel wegspoelt eigenlijk.
En wat is een dumping precies?
Een dumping, dat kun je het best vergelijken met een soort van hypo eigenlijk. Bij mensen die diabetes hebben. Eigenlijk komt suiker veel te snel in je bloed. Waardoor je oren gaan zuizen. Je hart gaat sneller kloppen. Je krijgt heel erg veel buikpijn. En je bent echt heel ziek. Eigenlijk wil je het liefst op de bank in een rolletje en zo snel mogelijk hopen dat het beter wordt. Maar het is gewoon echt een hele vervelende sensatie. Mm-mm. Echt heel vervelend.
Ja, en dat komt helaas voor naar een maagverkleining.
Dat komt zeker voor.
Ja.
Ja, dat komt zeker voor.
Oké, en verder zijn er bepaalde voedingsmiddelen die je zeker extra moet gaan nemen? Of multivitamine? Zijn er meer dingen waar aan gedacht wordt?
Kijk, omdat er natuurlijk een stuk van de darm overgeslagen wordt, neem je niet alles meer op. En dat betekent ook dat je grote kans loopt om tekorten te ontwikkelen. Dus slikken van multivitamine, ja, dat moet je gewoon doen, anders doe je jezelf ernstig tekort. Er zijn veel mensen die denken van, nou, ik sla dat in de wind en het gaat goed met me. Die vergeten één ding en dat is dat ze nog teren op hun reserves. Maar op een gegeven moment zijn ook de reserves op. En dan beginnen de problemen. Denk aan haaruitval, koud hebben, ernstig vermoeid zijn. Zo zijn er nogal wat zaken. Dus het aanvullen van je vitamines, van de zaken die je tekort, B12, noem maar wat. Dat is heel erg belangrijk. Ja. En ik ben daar ook mee begonnen voor de operatie al.
Mm-mm. Want worden dan ook je bloedwaarden gecheckt, zodat ze ook zien waar je mogelijk tekorten hebt?
Ja, bij mij, omdat ik een andere operatie heb gekregen, daar zullen we vast nog wel op komen, moet ik om de 3 maanden naar de internist om te kijken hoe het met mijn bloed is. En het blijft fantastisch goed.
Fijn.
En dat heb ik te danken aan Fit4Me. En daar ben ik heel erg dankbaar voor.
Ja, je geeft aan, ik begon al voor de operatie met multivitamine.
Ja.
Merkte u toen ook al wel verschil?
Ik denk, maar dat denk ik, dat ik minder vermoeid was. Dat ik me fitter voelde. Maar ik ben eigenlijk ruim voor de operatie mijn levensstijl ook om gaan gooien. Dus ik denk dat het een combinatie van factoren is die ervoor gezorgd hebben dat ik goed conditioneel de operatie inging.
En hoe heb je dat gedaan?
Ik ben direct gaan sporten. Echt direct. Maar ik heb een gesprek aangevraagd op de sportschool. En ik heb daar verteld wat mijn verleden was. En dat ik toch wel geneigd ben om te overdrijven. En dat ik heel graag het eerste gedeelte van mijn sporten begeleid zou willen worden. En dat is dan ook gedaan. En het is heel grappig, want zo'n sportschool kom je dan binnen en je bent, op dat moment was ik gewoon best wel, je bent gewoon natuurlijk heel zwaar. Je krijgt niet voor niets natuurlijk een operatie met een BMI van 40. En ik weet nog, ook daar de gêne weer, van, oh jee, moet ik? En nadat de operatie plaatsgevonden had en ik steeds meer me prettiger ging voelen in mijn vel, durfde ik op een gegeven moment weer mee te doen met Zumba. En dat begon achterin. En naarmate ik kilo's verloor, kroop ik steeds meer naar voren. En dorst ik in die spiegel te kijken. En dat vind ik nog steeds heel erg mooi moment eigenlijk. Dat ik daar vooraan durf te staan. En durf te kijken naar wat ik doe met dat lijf. Wat ik altijd zo verstopt heb.
Maar daar ben je dus al wel vooraf mee begonnen.
Ja, ruim van tevoren. Ja, ik ben ruim van tevoren dan begonnen met sporten, met het innemen van de supplementen, multivitamines. En ik heb afscheid genomen van eten waarvan ik dacht van, dat zou ik vast nooit meer kunnen eten. En ik heb een lijstje gemaakt, wat ik heel graag at, 's avonds, gewoon de avondmaaltijden. En heb ik een soort van ritueel afscheid van genomen. En daar hebben we ook foto's van gemaakt. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld een overschotel met ham en kaas en witlof. Ik dacht, dat is veel te vet. Dat gaat vast nooit meer. En nog een keertje ordinair friet met pindasaus. Ik dacht, dat wordt hem ook nooit meer. En zo heb ik iedere keer echt wel afscheid genomen van de porties. De misschien wel te vette dingen. En wist ik eigenlijk Nou, sterker nog, was ik ervan overtuigd dat ik dat nooit meer zou kunnen eten. Dus zo heb ik langzaam na die operatie toegewerkt. En ja, ben ik ook gestopt met de cola light bijvoorbeeld, die ik dronk, en overgestapt tot zoveel mogelijk water drinken. En dan met bijvoorbeeld een beetje een smaakje erin. Ja, veel bewuster keuzes gemaakt. En alles verandert in die zin van, en dat doe ik nu nog steeds, en dat vind ik eigenlijk de beste tip die ik ook aan de luisteraars kan geven, is je kunt in heel veel dingen gewoon meedoen als je maar de verstandigste keuze maakt. Hè, dus als wij thuis bijvoorbeeld een ijsje willen eten, dan liggen er echt wel van die lekkere, dikke, met chocola omhulde monsters in de vriezer. Maar er liggen ook raketjes. En die zijn helemaal niet erg om te eten. Dus nou, dan pakt mijn man, die al jarenlang 72 kilo weegt, die pakt gewoon dan natuurlijk zo'n vreselijk chocoladeding, waarvan ook wel het water bij mij door de mond loopt. Maar dan neem ik een raketje en ik doe toch mee. En een raketje is eigenlijk ook heel lekker. En zo kom je er steeds meer achter dat je eigenlijk wel heel leuk mee kunt doen. Alleen met het maken van de betere keuzes.
Mm-hmm. Maar voordat je daar bent, hè, na de operatie, dat je dat ook weet of ervaart. Hoe was dat om bepaald eten dan, ja, een soort van afscheid, tenminste dat dagje afscheid van te moeten nemen?
Ja, ik was er klaar voor en ik was er klaar mee. Ik was er echt, ja, beter kan ik het gewoon niet zeggen. Ik wilde het niet meer. Dat lijf en het ongemak. En ik had het ervoor over. Het was goed. Het was echt goed. Op dat moment dacht ik echt dat ik het nooit meer zou kunnen eten.
Dus het was ook nog wel even genieten?
Zeker. 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 Mijn beste vriendinnetje kwam op een gegeven moment ook nog langs met de allerlekkerste taartjes van de hele wereld. En daarvan heb ik ook vreselijk genoten. Maar dat was voor de laatste keer gewoon. Want dat was, nou ja, goed, met schuim en mierzoet en noem het maar op. Ik dacht, dat gaat mijn lijf zo meteen niet meer trekken na die kerstbaarpas. Dus zo, stapje voor stapje, ja, wel afscheid genomen van dingen.
En dan hebben we het nu vooral over eetgewoontes, drinkgewoontes. Ja. Je vertelt ook dat je in het traject met een psycholoog in gesprek gaat om jou te checken of je geschikt bent voor de operatie. Waren er op dat vlak ook dingen waar je afscheid van hebt genomen voordat je de operatie inging?
Ja, dat wilde ik per se zelf. Ik wist dat de cancer bypass een traject is wat ook veel van je vraagt. Zeker ook psychisch. En ik had echt nog wel wat op te lossen in mijn leven. De moeilijke verstandshouding die ik altijd heb gehad met mijn ouders, waar ik af en toe nog wel mee worstelde. En ik wilde daarmee op een of andere manier mee in het reine komen. En ik wist niet in hoeverre me dat zou lukken, hoor. Want het is natuurlijk best wel een heel lastig iets. Maar uiteindelijk, door daar veel over te spreken, ik heb toen ook een therapeut opgezocht. En te bekijken hoe het gedrag van mijn ouders was en hoe het gedrag van hun ouders weer was, kon ik begrijpen waarom zij waren zoals ze deden. Begrijp je mijn zin? En dat inzicht, dat was voor mij heel erg helend, omdat het betekende dat het geen rotmensen waren. Ze hadden op hun manier hun best gedaan. En dat was heel erg mooi, dat inzicht.
Mm-hmm.
En ik schrijf heel graag, nog steeds. Dus ik heb ook heel veel geschreven. Mijn vader is inmiddels overleden, maar ik heb aan hem ook heel veel brieven geschreven. En dat was ook helend voor mij, alsof ik toch nog met hem sprak. En zo kon ik stapje voor stapje afscheid nemen van de moeilijke momenten thuis, in mijn jeugd. En me steeds meer focussen op wat me te wachten stond. Maar merkte ik ook dat ik iets opgelost had in mijn privéleven. En dat vond ik wel heel waardevol.
Ja, want kun je zeggen dat daar wel een oorzaak ook ligt met het eetgedrag of het zwaarder worden?
Nou, wat ik wel denk is dat de periode van anorexia... Kijk, ik gaf het voorbeeld van het vriendje, hè, wat tegen mij zei, dikke benen. Op dat moment gaf me dat de doorslag. Maar ik heb natuurlijk later heel veel gesproken over die anorexia-periode. En ik denk dat uiteindelijk de kern daarvan wel lag in het feit dat wij opgroeiden, ik met mijn broertjes, in een dysfunctioneel gezin. Ja, als er weinig aandacht is en voor hele belangrijke dingen, je moet het eigenlijk allemaal maar een beetje zelf uitzoeken. Dan heb je over bepaalde zaken in je leven toch wel controle. En eten is ook controle. Want ik beslis of ik het doorslik, ja of nee. Snap je?
Mm-hmm.
Dus uiteindelijk ligt de kern van in ieder geval de anorexia wel thuis.
Ja, en je zegt ik heb brieven geschreven.
Ja.
Hebben zij die, jouw ouders, die ook gelezen? Of?
Nee. Nee. Mijn vader was overleden al. Ik heb hem wel, zeg maar, de allermooiste brief voor mezelf in ieder geval, waarin ik hem vergeef, want hij heeft het me echt niet makkelijk gemaakt, heb ik hem meegegeven in zijn kist. En toen ik mijn vader zag, wist ik dat ik een gebroken man ging begraven. En dat vond ik heel erg. Op dat moment kon ik maar één ding doen, en dat was hem in ieder geval een roos meegeven. En de kaart, de brief die ik voor hem had geschreven, waarin ik vertelde dat het goed was. En dat is een heel mooi moment geweest tussen ons samen. Het is ook het eerste moment geweest in mijn leven dat ik mijn vader aan kon raken.
Bijzonder.
Ja, dat was heel bijzonder. Ja, dat was heel bijzonder. Ja, ik ben blij dat ik dat moment heb gehad.
Ja, dat kan me voorstellen. En nou ja, wat je zegt, een stukje vergeven. Iets in jezelf helen. Kun je zeggen dat je daardoor makkelijker die operatie bent aangegaan?
Je bent zekerder. Ik voelde me zekerder. Ik voelde me fit. Ik was al afgevallen. Ik wist ook dat daardoor de operatie makkelijker zou kunnen gaan voor de chirurg. Ja, ze moeten volgens mij eerst moeten de lever optillen tijdens de operatie. Dat is een kritiek punt in de operatie. Als je dan al wat afgevallen bent, dan is die lever minder vervet. Waardoor het voor de chirurg in ieder geval makkelijker is om te opereren. Dus ik wist, dat zou makkelijker voor me zijn. Ik was al afgevallen. Ik had al een ander patroon aangenomen. Ik was al min of meer wat afgekikt van de suiker. Ik had voor mezelf behoorlijk issue opgelost. Dus ik ging wel vrij zeker die operatie in. Wat niet wegnam dat ik natuurlijk wel enigszins een gezonde spanning voelde. Maar het feit dat er wat was opgeruimd, en dat er zometeen na de operatie niet zoveel voor me zou veranderen in het eetgedrag, dat was heel fijn. Dat was echt heel fijn.
Mm-hmm. En hoe lang heeft die periode geduurd, zeg maar, het moment waarop je besloot, ik ga deze operatie doen, naar de operatie zelf?
Nou, ik heb er ruim de tijd voor genomen, omdat ik dan nog die issues op wilde lossen. Mm-hmm. Dus ik ben, denk ik, nog wel 1,5 jaar bezig geweest met aan mezelf werken en kijken naar ander eetpatroon en, nou ja, noem het allemaal maar op. Voordat ik uiteindelijk op de operatietafel lag.
Oké, dus dat is best nog een periode geweest.
Ja. Ja. En het is ook geen haastwerk.
Nee, maar ik kan me ook voorstellen dat als je die knoop doorhakt, dat je daar misschien dan ook op verheugt. Maar ik vind het heel mooi om te horen dat je daar eigenlijk dus nog heel bewust de tijd voor nam.
Ja.
Om een aantal dingen eerst te verwerken of anders te gaan doen.
Ja. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik had natuurlijk. En dat is de voorsprong die je hebt, omdat je al zoveel mensen hebt begeleid, hebt gezien. Dat zij gewoon op hun pad na de operatie best wel veel moeilijke momenten tegenkwamen. die vaak ook wel gerelateerd waren aan problematiek van vroeger of pijnpunten in hun leven. En ik denk dat het daarom heel goed is dat als je aan zo'n operatie begint die ook geestelijk veel van je vraagt, dat je jezelf zoveel mogelijk verlost. Hè, waardoor je minder issues hebt op geestelijk vlak. Want het is niet altijd makkelijk, die operatie. Ja, je staat soms voor hele lastige momenten. En als je dan ook nog het een en ander met je meedraagt aan problematiek, dan is het dubbel moeilijk.
Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat het spannend is om hulp te vragen.
Ja, dat is ook spannend. Dat is ook spannend. En ik snap ook wel dat niet iedereen de weg zou bewandelen die ik heb bewandeld. Want iedereen is natuurlijk weer uniek en anders. Weet je, ik spreek natuurlijk uit de praktijk. Ik heb zoveel mensen gezien in mijn eigen coachingspraktijk. En er vallen zo verschrikkelijk veel tranen. En dat vind ik sowieso, vind ik dat heel treurig. Maar ik denk dat heel veel tranen voorkomen hadden kunnen worden als ze van tevoren wat meer aan onszelf hadden gedacht. Zichzelf minder tekort hadden gedaan. Mensen zijn snel geneigd om zichzelf tekort te doen. En ik denk dat je jezelf tekort doet als je dit traject ingaat zonder naar jezelf te kijken. Zonder te kijken waar zijn mijn valkuilen, waar zijn er nog dingen die ik eventueel voor mezelf op moet lossen.
Zou dat ook niet kunnen zijn dat misschien de gedachte toch nog heerst van de operatie, gaat dat voor mij oplossen?
Zeker. Ja, zeker. Ja, mensen die denken, althans, laat ik niet generaliseren, maar de meeste mensen denken dat de operatie de oplossing is. Maar de operatie maakt geen huwelijken goed. Zorgt niet voor het feit dat je uit de financiële problematiek komt. Zorgt er ook niet voor dat je jeugd die niet gezellig was, in één keer wel gezellig wordt. Hè? Dus in die zin, het is een operatie aan je buik. Dat is iets wat ik altijd blijf zeggen. We worden in onze buik geopereerd, niet in onze hoofd, in onze hersenen. En ja.
Ja, en daarom,
ik denk dat dit duidelijk genoeg is zo.
Ja. Ja. En daarom zo belangrijk om dat vooraf dus eigenlijk al aan te gaan pakken in plaats van na de operatie, als je het weer tegenkomt wellicht.
Ja. 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 Dat is echt mijn advies. Doe het niet achteraf. Want het eerste jaar is gewoon best heftig. Echt.
Ja. Daar gaan we het ook later nog over hebben.
Ja.
Ja, hoe vond jij dat jouw begeleiding was vanuit het ziekenhuis? Was het een individueel traject? Of
ja, ik had een individueel traject. Ik vond de begeleiding erg goed. Opvang in het ziekenhuis vond ik heel erg goed. Fantastische operatie gehad. Echt doorheen gevlogen. Sterker nog, toen ik thuis kwam, dacht ik van, ben ik wel geopereerd? Zoveel praatjes had ik alweer. Begeleiding in het ziekenhuis was er altijd. We gingen, eigenlijk is het zo dat als je in zee gaat, destijds met de slotervaart, nu natuurlijk veranderd, dan ben je patiënt voor het leven. Hè? Dus heb je, weet je met de vraag over diëtetiek, wil je even gezien worden door een arts? Dat kan altijd. Maar wat ik natuurlijk wel merk, maar dat is de gezondheidszorg over het algemeen, is dat er weinig tijd is voor mensen. En mensen willen vaak meer. Die willen graag een verhaal kwijt. Of die willen delen. Ja, daar heeft een ziekenhuis niet altijd, of eigenlijk nooit tijd voor.
Mm-hmm.
Je moet wel met iets medisch komen. Of nou ja, een vraag.
Ja, dus als je kijkt naar het voortraject, wellicht mensen behoefte om wel bepaalde vragen te stellen of misschien net dat extra stukje zodat je verhaal kunt delen. Je gaf wel aan, ik heb mezelf natuurlijk heel erg ingelezen.
Ja.
Mijn werk, ik zag natuurlijk het uit de praktijk, de voorbeelden. Ja. maar voor mensen die nu luisteren en dat niet per se hebben, tenminste het werkt niet, zijn er manieren om je in te lezen of communities waar je bij kan aansluiten?
Weet je, ik ben geen fan van de forums die je treft op het internet. Mensen zijn natuurlijk helemaal vrij om dat te doen. En als ze dat willen, moeten ze dat ook vooral doen. Maar ik heb er wel eens mee zitten lezen. En er worden toch adviezen gegeven waarvan ik denk van, moet je van afblijven, want het is te medisch. En als er iets is, dan moet je gewoon naar een arts. En dan moet je niet melden op een forum. Er zijn natuurlijk inmiddels ook wat boeken in omloop. Ik heb zelf mijn laatste boek geschreven, het ABC, van maagverkleining. Waarin ik alles vertel over de operatie, maar ook alles wat erbij komt. En verder is het ook heel erg verstandig om iemand te zoeken die een operatie heeft gehad. De operaties worden zoveel uitgevoerd tegenwoordig. En meestal kent iemand via wel weer iemand die je misschien wel eens mag vragen hoe het leven is met een kerstdrukbypass.
Mm-hmm.
Want dan heb je het uit de praktijk. En dat is natuurlijk fantastisch.
Ja, maar natuurlijk wel in acht nemen dat het bij iedereen anders
zeker
kan
zeker,
verlopen.
Zeker. Ja, dat moeten de mensen echt in acht nemen. Ja, en ga ook niet vergelijken. Dat is natuurlijk ook iets wat heel erg veel gebeurt. Zeker mensen die dan met z'n vier op een kamer belanden, op dezelfde dag geopereerd worden en besluiten contact te houden met elkaar. De ene valt sneller af dan de ander en dat kan natuurlijk weer leiden tot frustratie. Maar iedereen heeft een ander lichaam. En iedereen heeft ook een ander startgewicht. En mannen vallen sneller af dan vrouwen. Dus je kunt het niet vergelijken. Echt. Ook daarmee doe je jezelf tekort.
Mm-hmm. Had jij dat ook trouwens? Dat je met meerdere mensen op een kamer wakker werd? En
lag met vier mensen op een kamer.
Ja.
Ja.
En nog contact gehouden?
Nee. Ik heb met niemand contact gehouden. Nee, met één vrouw ging het niet zo goed. Andere twee die waren ook net zoals ik heel snel weer op de been. En het komt en het gaat. Het is opereren en een nachtje slapen. En dan mag je, als het goed is, allemaal weer naar huis.
Mm-hmm. Ja. En wat neem je eigenlijk mee als je dan naar het ziekenhuis gaat?
Nou, wat ik heel belangrijk vond, was een kussen. Die truc had ik al van destijds de maagband in België. Kussen voor op de terugweg om tegendruk te geven op je buik. Je buik is natuurlijk gevoelig. Je bent daar geopereerd. Ook al zie je aan de buitenkant maar een paar sneetjes aan de binnenkant, is er toch heel veel gebeurd. Dus een hoofdkussen kan je op je buik leggen als tegendruk als je hobbels en bobbels op de weg hebt. Dat scheelt je wel. Je neemt natuurlijk gewoon toiletwas mee met je tandenborstel en dat soort zaken. Een boek, je mobieltje, maar leg hem wel goed weg als je naar de operatiekamer bent of geef hem even aan een zuster. Hele comfortabele kleding. Iets wat lekker zit, wat ruim zit. En een paar pantoffels. Het is vrij simpel allemaal. De basale dingen eigenlijk.
Mm-hmm. En als het dan bijna zover is, tenminste in jouw geval, de tweede operatie, keek je er toen heel erg naar uit? Of zat je er ook wel tegenop?
Je bedoelt gewoon de kerststukbapensoperatie,
ja,
hè?
Ja.
Nee, ik zag er niet tegenop. Ik dacht, nu gaat het eindelijk gebeuren. Waar ik altijd een beetje tegenop zie bij iedere operatie is een narcose. En toevallig was ik in die periode ook net weer een boek aan het schrijven. En had ik een interview gehad met de anesthesist. En toen dacht ik, dan kan ik hem gelijk de vraag over narcose stellen. Die waarschijnlijk veel meer mensen ook zouden willen stellen. Hoe ga je goed de narcose in? En toen zei hij tegen mij, de ervaring leert dat als je aan mooie dingen denkt, dat je dan ook prettig wakker wordt. En die heb ik opgeslagen. Dus vanaf dat moment ga ik onder narcose als ik in Gran Canaria ben. En ik word altijd goed wakker. Dus het was een hele goede tip.
Ja. En dan letterlijk het strand, palmbomen.
Ja, ik waan me echt helemaal in Gran Canaria. Ik ben er gewoon. En ik laat het gewoon gebeuren, hoor. Maar ik ben gewoon echt weg. Echt.
Oké, dat is een goede tip ook om te onthouden. Ja, ik ben eigenlijk nog even benieuwd naar jouw omgeving. Hoe zij het vonden dat je geopereerd ging worden voor de tweede keer?
Ja, mensen ervaren het natuurlijk een beetje als... je bent toch al een keer geopereerd? Is dat niet gelukt? En waarom dan? In eerste instantie ben ik daarin meegegaan. Dus dan legde ik het hele verhaal uit. Hoe zo'n maagpad nou werkte. En op een gegeven moment dacht ik van... ik ben maandverantwoorden tegen mijn halve woonplaats. Daar heb ik helemaal geen zin in. Dus toen ben ik ermee gestopt. En toen heb ik gewoon gezegd van... ik heb complicaties gekregen. Maagpad gaat eruit. En we gaan een nieuwe operatie proberen. En dan moet je het ook weer winnen van de vooroordelen die er zijn... Want dan krijg je natuurlijk weer... oh, lekker makkelijk. Lekker makkelijk zo'n operatie. Zo kan ik het ook.
Ja, is dat een vooroordeel wat je veel hoort?
Jazeker. Ja. Als je een kistelijk bypass hebt gehad... ben je niet op eigen kracht afgevallen. Nee.
Hoe komt dat, denk je, dat mensen dat zeggen?
Ik denk onwetendheid. Ze weten niet waar ze over praten. Ze denken dat je slank gesneden wordt op de operatietafel. Maar zover zijn we nog niet. Zover is de medicijn nog niet dat je slank gesneden wordt op de operatietafel.
Nee, en ik kan me ook voorstellen dat dat ook best lastig is... als je dat soort opmerkingen krijgt. Of kreeg je ze niet altijd direct?
Ik heb ze best vaak gekregen. En het enige wat ik zei van, doe maar lekker een weekje mee. En dan is het stil.
Mm-hmm. Maar vond je het... of kon je dat makkelijk loslaten?
Ja, ik kan het wel loslaten. Maar wat ik nog steeds vervelend vind... kijk, ik volg alles op het gebied van maagverkleiningen... en afvallen toestanden. Zeker voor mijn werk volg ik. En nog steeds lees ik artikelen waarin staat... bijvoorbeeld... Pietje is 58 kilo afgevallen op eigen kracht... Ja, die heeft dus geen maagverkleining gehad. Die heeft het zelf gedaan. En als je maagverkleining hebt gehad... dan staat erbij... Pietje is afgevallen door middel van een maagverkleining. Maar die maagverkleining is echt enkel een hulpmiddel. En eigenlijk werkt die maar een jaar. Daarna moet je het echt zelf doen. Sterker nog, met een maagverkleining kan je prima aankomen.
Mm-hmm.
Dat is geen enkel punt.
Ja, dus het begint eigenlijk pas... na de operatie.
Het begint pas na de operatie. Ja, zeker.
Als mensen nu luisteren en zij bijvoorbeeld wachten op een operatie... in die voorbereidende fase zitten... is er dan nog iets wat je ze zou willen meegeven?
Ja, ik zou ze mee willen geven dat ze reëel moeten zijn. En reëel moeten blijven. Waan jezelf alsjeblieft niet volgend jaar op de boulevard in maat 36. Want dat is de werkelijkheid niet. De werkelijkheid is dat je als het goed is afvalt. Helaas zijn er ook mensen die niet afvallen. Maar laten we daar niet van uitgaan. En dat je met iedere kilo die je afgevallen bent... winst boekt voor je gezondheid. En wees ook trots op jezelf dat je deze dappere stap hebt durven zetten. Want het is een dappere stap. Je stapt vrijwillig op een operatietafel met de nodige risico's. Omdat je gewicht wilt verliezen waar je jarenlang mee bezig bent geweest. Want het heeft ieders leven beïnvloed. En geen 5 jaar. Dus ik vind het hele dappere, dappere mensen... terwijl vaak het tegendeel beweerd wordt.
Ja, het is goed dat je dat nog even benadrukt.
Ja.
Mooi. Dank je wel voor nu.
Graag gedaan.
Voor jouw openheid. En volgende keer praat ik heel graag met je verder over het herstel. Na maagverkleining, dan zoomen we ook verder in op de operatie. En het herstel daarna.
Gaan we doen.
Dankjewel.
Graag gedaan.
In deze aflevering vertelde Annette hoe zij begon met sporten, het maken van gezondere eet- en drinkkeuzes en het nemen van multivitamine, zodat ze fit en vitaal de operatie inging. Maar ook hoe het aanpakken van pijnpunten uit haar verleden haar sterker en veerkrachtiger maakte. In de volgende aflevering praat ik met haar over het herstel na de operatie. Of ze het zwaar vond, het juist vond meevallen en over de zoektocht naar een nieuw eetpatroon. Heel erg bedankt voor het luisteren. Wil je meer inspiratie, gezonde en lekkere recepten en persoonlijke verhalen lezen? Volg Fit4Me op Facebook, Instagram en YouTube en schrijf je in voor onze inspiratiemail via fit4me.com. Zo ben je als eerste op de hoogte en weet je zeker dat je niets mist.